Jongen, dat is wel eens een heel verschil. Dat zijn er heel wat vanavond. U bent met weinigen overgebleven, maar volgens mij hebt u allemaal een vraag gesteld zoals u hier zit. Onderlinge samenkomsten, huiskringen, zingen, bidden enzovoort. Vraag 1. Klopt de stelling dat onderlinge samenkomsten naar Gods wil zijn? In onze grote gemeente is het anders vrijwel onmogelijk een door Colossense bedoelde relatie te krijgen. Ik ben ooit een keer in Florida geweest in een gemeente van 6000 mensen. Dat was een kleintje. Je had ook nog een gemeente van 10.000 mensen, een van 15.000 mensen in Orlando. Maar de broeder die mij meenam, die zei dat dit was de enige waar ze niet in tongen baden. Dus toen ben ik maar met hem naar die gegaan. Dat was een degelijke baptistengemeente, 6000. Toen vroeg ik daar, hoe kan dit nu? Hoe kennen al die mensen elkaar? Dit is toch geen gemeente? Het is jaren geleden en toen, voor het eerst werd ik eigenlijk met de neus gedrukt op het verschijnsel. Oh ja, nee, maar dit is het uitje. Die zondagssamenkomst. Ik kon me wel voorstellen, er zat een orkest van 80 man en er zat een koor van 200 man. Dat beleefde ik ook wel zo. Hij zei, maar het gemeentegebeuren, dat is de huiskring. Al die mensen behoren tot een huiskring van 10, 15 mensen. Dat is het eigenlijke gemeente. Dat is de gemeente die naast je staat als jij in de problemen bent. Dat is de gemeente die voor jou bidt. Dat is de gemeente die je helpt als je in de problemen zit. Waar jij aan helpt. Dat zijn de mensen die je door en door kent. Dat is op het vlak van het huisgezin het functioneren van de gemeente. Wiggele Tamboer, mijn goede vriend die voorganger is van de baptistengemeente in Hoofddorp, evangelische gemeente, heeft een prachtig artikel geschreven in het blad Soteria onder de titel De gemeente die geen huiskringen heeft, maar huiskringen is. Dat was een mooie titel en het was ook een mooie uiteenzetting. Nou, daar zijn velen van u nog ver van verwijderd. En daar heb ik ook alle begrip voor. Maar het wordt hoog tijd om erover na te denken. Nou, de tweede vraag wordt eigenlijk nog moeilijker. Als deze naar Gods wil zijn, dat soort bijeenkomsten, hoe moet ik dan omgaan met de ambten die God boven mij gesteld heeft en de samenkomsten verbieden? Dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke vraag. Ik ben gelukkig niet in de positie. Ik ben de oudste in onze gemeente die tot zijn takenpakket heeft om de huiskringen bij ons te organiseren. En dat is geen kleinigheid, maar we zijn daar bijzonder enthousiast mee bezig en we zien daar nu al mooie dingen van. We zijn dan eerst alleen maar bezig om de toekomstige kringleiders te trainen. We hebben met elkaar een groep gevormd, zodat we eerst alle fouten die je als kringleider maakt eerst zelf maken kunnen onder elkaar. En het gaat fijn. En ik ben altijd bijzonder bedroefd als iemand mij vertelt, en dat zijn dan mensen die nog niet eens aan huiskringen toekomen, die alleen maar vragen mogen, we hebben een groepje mensen bidden en de Bijbel lezen. En dan wordt daar gezegd vanuit de kerkenraad, dat mag niet. Er zijn in zo'n situatie maar enkele mogelijkheden. En die kan ik u alleen maar voorhouden en ik kan niet van u zeggen welke mogelijkheid u moet accepteren. De ene is dat met een verdrietig hart accepteren. Dat over u heen laten gaan. Dan kiest u er dus voor om u te onderwerpen aan dat gezag van die oudsten. Hoewel ik persoonlijk zonder aarzeling tegen u zeg dat het een verwerpelijke gedachte is. En dat de argumenten die daarbij ook aangevoerd worden verwerpelijke argumenten zijn. Laat ik dat maar eens heel duidelijk vanavond mogen zeggen. Het is niets anders dan angst bij zulke leiders. Wat ik ervan meegemaakt heb, en dat is soms toch redelijk nabij. Angst en ook vaak macht. Dat zijn twee slechte leermeesters. Leidsmannen en vrouwen in zulke situatie. Dat is de eerste optie. Schik u, morrend, verdrietig, of hoe dan ook. De tweede optie is toch doen. Vanuit het standpunt, maar dan moet u zelf kiezen, ik zeg dat niet tegen u. Als u daarvoor kiest, dan moet u dat ook goed weten, wat het is, goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dan moet u ook de consequenties aanvaarden. Dat kan betekenen, niet meer aan het avondmaal, kindertjes mogen niet meer gedoopt worden. Ik weet hoe dat hier en daar toe gaat. De derde mogelijkheid is, u gaat naar een gemeente waar dat wel mag, en sterker nog, waar dat zelfs aangemoedigd wordt. Maar die drie opties, die wist u ook al. Maar u mag niet van mij verwachten dat ik vanavond tegen u zeg welke van die drie opties u moet kiezen. Dit zijn de enige drie mogelijkheden. En de enige die u dat kan duidelijk maken is de Heere God. En u kunt er alleen maar achter komen als u tegenover de Heere God heel eerlijk bent over uw motieven. Wie met bitterheid weggaat is eigenlijk altijd verkeerd bezig. U moet heel goed weten wat uw eigen motieven zijn. Zowel om u te schikken, dat kan zijn, om familieredenen, om wat voor redenen ook, en dat hoeven helemaal geen minderwaardige redenen te zijn. Er kunnen goede motieven zijn, maar dan moet je ook goed je hart kennen. Om toch te doen wat je ziet als de weg van de Heere. Het kan ook zijn dat hij zegt, uiteindelijk, dit kan ik niet volhouden zo. Dit mag ik niet doen. Ik moet naar de gemeente toe gaan waar dit wel kan en mag en waar het zelfs aanbevolen wordt. Maar de Heer alleen kan u dat duidelijk maken. Christus is gestorven, begraven, nedergedaald ter hellen, na 3 dagen opgestaan. Mag ik daaruit afleiden dat we daarom zoveel mogelijk op Christus willen lijken, tegen crematie moeten zijn en wij ook, zoals de Rooms-Katholieken zeggen met het vaagvuur, eerst ter helle zullen gaan en daarna tot Christus te komen? Het probleem is dat, ik las dat al jaren geleden in een boekje van professor Klaas Runia, over de belijdenisgeschriften, dat iedereen die zich daarin verdiept heeft met dat zinnetje in de maag zit. En als u dat nog niet gedaan hebt, dan hoort u dat vanaf vandaag ook te zijn. Want er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus is nedergevaren ter helle. Bovendien staat dit in de volgorde zo dat het is na zijn dood. Gewoonlijk wordt het in protestantse kring zo uitgelegd dat Christus op het kruis de helse smarten heeft verduurd. En dat vind ik, dat mag je zeggen. En als je het voor jezelf zo wil uitleggen, dan is dat ook prima, dan is je geweten weer gerust. Maar ik geloof er niks van dat dat de oorspronkelijke bedoeling van de opstellers was. Gestorven, begraven, daarna, niet op het kruis, na de begrafenis, na het sterven, nedergedaald ter helle. Dus, als u een argument voor het vagevuur wilt halen uit iets wat niet in de Bijbel staat, dan bent u niet erg sterk bezig, om het maar zwak uit te drukken. Bovendien, er zit nog een gevaarlijke gedachte in. Worden als Christus betekent niet Christus imiteren. Want, en dat klinkt misschien wel absurd, maar het ligt toch in de lijn van deze vraag. Dan moet u niet alleen maar net als Christus begraven willen worden, maar dan moet u ook zeggen, dan wil ik ook zo mijn leven eindigen aan een kruis. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Hij is met alle respect de generaal, wij zijn de soldaten. En het slechtste wat een soldaat kan doen, is de generaal imiteren. Dus de generaal zegt, en al die soldaten, dat is imiteren van de generaal. Dat gaat volkomen mis. Je moet gehoorzamen. Het enige waarin je de generaal imiteert, dat is als het een moedige man is, dan moet jij ook zo moedig worden als hij. Dat kan geweldig stimulerend werken. Van Napoleon ging een geweldige werking uit door de bezieling die hij wist over te brengen. Maar dan is het nog niet echt erg imiteren. De leider niet imiteren. Dus dit soort imiteren, dat leidt tot gevaarlijke conclusies, zoals ik u al zei in verband met de kruisiging. Dat is niet de gedachte. Chatten is vaak onpersoonlijk, maar het kan toch ook positief werken als je het voor evangelisatie gebruikt. Het is toch niet alleen negatief, daaruit ontstaat toch ook een relatie met anderen die samen een weg zoeken en wijzen op God. Ja, dat is natuurlijk waar. Ik ben echter nog nooit, maar dat kan zijn dat ik niet goed geluisterd heb, christenen tegengekomen die het chatten daarvoor gebruikten. Maar die zullen er vast wel zijn, dat weet ik niet. Maar het lijken mij witte raven. In het algemeen is het gevaar veel groter onder jonge mensen die best gelovig willen zijn, dat ze dit soort dingen misbruiken voor het verkeerde. Maar als u wilt chatten om daardoor te evangeliseren, dan moet u vooral chatten. U zegt, wij moeten examen doen. Ons wordt geleerd dat wij zelf niets kunnen in onze gemeente. In onze gemeente wordt dat ook geleerd. Alles is genade. De Heer is toch degene die alles in ons werkt. Hoe moeten wij hiermee omgaan? Ik zou zeggen, dit is een prachtig voorbeeld van een halve waarheid. Het is volkomen waar wat er staat, maar je doet er niks mee. Het is verlammend. Het is de helft van de schrift. Je hebt van die mensen die leggen alle nadruk op die kant van God. Ze trekken als het ware een touwtje en dan klappen al die teksten omhoog als bordjes waarop staat, de Heere moet het allemaal doen. Weet u wat dat betekent? Dat die mensen denken, nou, dat is lekker, makkelijk. Als er niks gebeurt, ja, sorry, maar dat komt niet van boven. Mensen, u begrijpt toch wel dat dat zo niet kan zijn? En dan krijg je andere mensen die trekken een ander touwtje en dan klappen ineens al die teksten omhoog over onze verantwoordelijkheid. Wij moeten dit en wij moeten dat. En dan denk je op laatst, jongen, daar komt er een activisme naar boven, alsof het allemaal van boven moet komen. Alsof het allemaal van ons moet komen, terwijl het toch zonder de zegen van de Heere niet gaat. En de waarheid is natuurlijk dat je aan beide touwtjes tegelijkertijd moet trekken. Zo dikwijls zijn we bezig teksten te selecteren, eenzijdig, en daarmee andere teksten te veronachtzamen en onder de tafel te werken. Wij moeten het volledige woord van God tot ons nemen. En dan zie je aan de ene kant dat de Heere God ons voortdurend oproept tot activiteit. Examen doen, dat betekent, ik vermaan u dan. Steeds voordat die Romeinen zeggen, Paulus, sorry, je kan ons wel vermanen, maar het moet allemaal van boven komen, man. Schijn maar uit. Nee, als Paulus zegt, ik vermaan u dan, dan geeft hij zijn opdracht. Jullie moeten dit doen en jullie moeten dat doen en dat mag je niet doen. Dat is een opdracht. En geen mens mag zich er ooit achter verschuilen. Ja, maar dat kunnen wij niet, dat moet de Heer doen. Dat is onbijbels. Het is onbijbels om te denken dat u ook maar iets in eigen kracht kunt doen. Maar het is even onbijbels om uit zo'n gedachte dat het van boven moet komen, passiviteit te ontlenen. Je moet dit en je moet dat niet. Het lijkt bijna of ik nou weer terugga naar dat wettische, want zo is het natuurlijk niet. Maar het betekent wel, wij worden opgeroepen tot activiteit. Stel je voor dat de schrift zegt, gij mannen hebt uw vrouwen lief. En u zegt, ja sorry, dat kan ik niet, dat moet van boven komen. In het ergste geval kunt u daaruit zelfs een excuus vinden om uw vrouw tegenover uw vrouw uw liefdeloos te gedragen. En dan geeft u de Heere God de schuld, want die moet immers die liefde in uw hart werken. Voelt u wel, dat is toch volkomen krom? Het is dus waar wat u staat, maar het is zo eenzijdig als ik weet niet wat. En een halve waarheid is erger dikwijls dan een hele leugen, want hij leidt tot volkomen verknipte conclusies. Wij krijgen geweldige opdrachten in de schrift. En tegelijkertijd maakt de schrift ons duidelijk, zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 15, zonder mij kunt gij niets doen. Ga aan het werk, maar bedenk dat je het in mijn kracht doet. Dus in nauw overleg met mij, onder mijn leiding, in voortdurende gebedsafhankelijkheid. Maar nooit, nooit, nooit mogen dit soort dingen ons leiden tot passiviteit. Als de schrift ons een opdracht geeft, dan moet je die opdracht serieus nemen. Dat geldt ook voor de bekering. Als God zegt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid dat de mensen overal tot bekering moeten komen, dan mag u dat niet krachteloos maken door te zeggen, ja, maar wij kunnen onszelf niet bekeren. Dat is trek aan het linkertouwtje. En dan heb ik nog een heel ander touwtje met een heleboel andere bordjes die zeggen, u moet. God beveelt de mensen dat ze overal tot bekering moeten komen. Pas achteraf ziet u als u zich bekeerd hebt dat het Gods genade was in u. Maar wie dat van tevoren als een excuus gebruikt om zich niet te bekeren, is gewoon ongehoorzaam. Er staat aan het slot van Johannes 3, wie de Zoon ongehoorzaam is, de toren Gods blijft op hem. Als God ons beveelt ons te bekeren en wij doen het niet met een dergelijk misplaatst beroep op de schrift, dan ben je gewoon ongehoorzaam en dan zul je daar de gevolgen van dragen. Als je je bekeert, als je doet wat God je zegt, dan ontdek je later wat een zegen dat God ook er de kracht voor gaf om het te doen. Het is zoals het zo prachtig staat, we hebben dat destijds ook in deze serie besproken in Filippenzen 2, dat God ons opdraagt, werk uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Sinds voordat ik dat verzonnen had, hadden ze gezegd van, heb je nou weer zo'n Arminiaanse evangelicaal? Nou is het Paulus, nou durven ze het niet te zeggen. Nou is het Paulus, werk uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Maar gelukkig staat er achter, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Nou is alles weer in orde. Maar nou gaat u zich weer verschuilen achter vers 13 en dan slaat u vers 12 over. Werk uw eigen behoudenis uit. Uw zelfzaligheid, zoals het zo mooi in de Statenvertaling staat, uitwerken, aan de slag gaan. Met troost, je hoeft niet alleen te doen. Maar het is ook niet zo dat God het overneemt en dat jij met je handjes over elkaar kan blijven zitten. U zegt, laat je vullen met liefde. Is het niet zo, laat je vullen met de Heilige Geest? Ja, het is ook waar. Het is precies hetzelfde. Niet dat de Heilige Geest liefde is, maar het komt in beide gevallen op hetzelfde neer. Laat je vullen met kracht, kun je ook zeggen. Steek je stekkertje in het stopcontact van Gods krachtcentrale. Dat is ook een manier om het te zeggen. Laat je vullen met God, zo kun je het ook zeggen. Laat je vullen met Christus, zo kun je het ook zeggen. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Daar bedoel ik niet mee, het is één pot nat. Want al die uitdrukkingen betekenen natuurlijk toch weer net iets anders. Maar het komt hetzelfde neer in die zin dat het allemaal hetzelfde geestelijke doel bereikt in ons mensenleven. Want je laat te vullen door de liefde kan niet anders dan door de kracht van de Heilige Geest. En wie zich laat vullen door de Heilige Geest, die wordt vervuld met de liefde van God. Liefde, vraagteken. Hoe weet je of je deze liefde volgens Gods bedoeling is? Er is ook eigen liefde, er is verkeerd gerichte liefde, er is alles ontziende liefde enzovoort. Wanneer cijfer je jezelf weg? Wanneer wil God dat je voor jezelf opkomt? Kinderen straffen of de zonde met liefde toedekken? Dit is allemaal toch niet zo gemakkelijk? Daar hebt u gelijk aan. Daar hebt u volkomen gelijk aan. Het is allemaal niet zo makkelijk. Alleen als ik zo'n vraag lees, dan denk ik, ik weet niet wie zo'n vraag geschreven heeft. Ik zou die persoon wel eens willen spreken. En dan zeg ik misschien tegen hem, als vraag hoor, want ik weet het niet. Maar kunnen dit ook niet allemaal gemakkelijke tegenwerpingen zijn die je zou kunnen? Ik wil u niet vals beschuldigen, ik weet toch niet wie u bent. Ik zeg het zo met het algemeen. Maar zou je dit soort tegenwerpingen ook niet kunnen gebruiken om je daar weer lekker achter te verschuilen? Het is allemaal niet zo gemakkelijk, het zal allemaal niet zo gemakkelijk gaan. En dus ben je weer vrijgepleit, als het niet lukt. Ja, want zo makkelijk is dat allemaal niet. En dan wordt het, klinkt het eigenlijk toch weer een beetje wettisch. Ja, het is heel ingewikkeld, het is heel moeilijk, het is zwaar. En het is... Tja. Er is ook eigenliefde. Ja, nou en? Wat wil u daarmee zeggen? Dat we ons dus maar niet moeten richten op ons laten vullen met de liefde? Ik zou bijna zeggen, ga maar mee aan het werk. Laat u maar vullen met die liefde. En dan zou er een beetje eigenliefde bij komen. Nog beter dan dat u passief met de armpjes over elkaar blijft zitten, omdat het allemaal zo moeilijk is. Echt. Ik heb liever mensen die aan het werk gaan en daarbij ook willen struikelen, dan die passief blijven zitten omdat ze bang zijn dat ze struikelen zouden kunnen. Als u niet, nooit wil struiken, blijf dan 's morgens in uw bed liggen. Nee, zo kun je natuurlijk inderdaad heel wat vragen stellen. En al die vragen hebben in feite een verlammende uitwerking. Hoe terecht ze allemaal ook zijn. Ja, liefde, maar hoe weet je nou wanneer het echte liefde is, wanneer je wel of zelf wegcijfert? Nou, als ik het uitdaag, ik zou er een hele verhandeling over kunnen houden. Liefde is een vorm van zelfwegcijfering. Maar in plaats van het te analyseren, zou je het ook gewoon kunnen doen. Probeer het maar. In zijn kracht. Leg die vragen nou maar bij hem neer. En maak u nou maar niet al te bezorgd dat u misschien ook eens op de verkeerde manier zou lief hebben. Heb jij je vrouw lief? Ik kijk wel uit, dat is veel te moeilijk. Stel je voor, daar komt eigenliefde mee. Stel je voor, zeg, hoe weet je ooit dat het dezelfde liefde is? Ik begin er niet aan hoor. Nee, dat bedoelt u natuurlijk niet, dat weet ik ook. En toch zit daar iets, zou daar iets van die teneur in zo'n vraag kunnen zitten. Je kunt dat soort dingen ook gebruiken. Ik hoop dat het niet uw bedoeling is. Maar als het niet uw bedoeling is, dan weet ik niet zo goed wat ik met die vragen aan moet. Dat is mijn probleem. Dat, die kwestie van kinderenstraf of de zonde met liefde toedekken, dat is eigenlijk weer een heel onderwerp op zich. Dan gaat het over hoe ga je met je kinderen om. En met liefde toedekken, met de mantel der liefde bedekken, is een heel misplaatste tekst. Heel misplaatste verwijzing naar de Bijbel. Het wordt vaak zo gezegd. God dekt de liefde ook niet met de mantel der liefde toe. Zonde moet beleden worden, zonde moet opgeruimd worden. En God kan ons ook met tuchtigen als wij met zonde niet willen breken. En de liefde die je naar kinderen betoont zit hem niet daarin dat je alles maar met de mantel der liefde dekt. Dan behandel je kinderen eerder als bastaarden in het licht van Hebreeën 12. Nee, echte liefde betekent ook dat je je kinderen duidelijke normen voorhoudt, redelijke normen. Die nooit gericht zijn op uw eigen belang, maar op het belang van het kind. Duidelijke normen met redelijke, milde straffen als een kind daar niet aan voldoet. Duidelijkheid, milde straffen als het kind niet wil. Maar goed, ook daarover is, wat begin ik aan met een paar uitdrukkingen. Ook daarover is natuurlijk zeer veel te zeggen. Het is allemaal niet zo gemakkelijk als u dat maar niet gebruikt als argument om er maar niet aan te beginnen. Met Christus opgewekt betekent dat de nieuwe mens in je is. Hoe moet je dat onderkennen en onderscheiden? Ja, dat is ook weer zo'n vraag dat ik, bij ik denk, her, ik zou u nou wel eens diep in de ogen willen kijken en zeggen van, wat bedoelt u nou ten diepste? Is het nou een theologische vraag? Dat wil zeggen, wilt u een nader exegese van die tekst, wat dat nou allemaal precies is? Nou, daar is een hoop over te zeggen. Ik denk ook dat er heel wat misverstanden achter die tekst zitten. Of zit er nou nog wat anders achter? Zit het in de categorie van de vorige vraag? Ik weet het niet. Daarom kan ik met zo'n vraag vaak moeilijk wat beginnen. Dat is het nadeel van schriftelijke anonieme vragen. De nieuwe mens is in je. Hoe moet je dat onderscheiden? Nou, laat ik maar eens heel naïef dan die vraag te lijf gaan. Hoe moet je dat onderscheiden? Als een vuile taal uit uw mond komt, is dat van het vlees. Als een goede, zegenrijke taal komt, dat is van de nieuwe mens. Kun je makkelijk onthouden. Als je nijdig en jaloers bent, als je giftig tegen iemand bent, dat is van het vlees. Als je zachtmoedig, langmoedig, vriendelijk, liefdevol naar een ander toe bent, is dat van de nieuwe mens. Helpt dat? Zo kunt u het onderscheiden. Maak maar twee lijstjes op grond van Kolosse 3. Er zijn dingen die moet je niet doen en er zijn dingen die moet je wel doen. Want die dingen die je niet moet doen, die horen bij het vlees. Dat zijn allemaal herinneringen aan de oude mens. En die andere dingen zijn herinneringen aan de nieuwe mens. Ik weet niet. Ik doe nog maar heel naïef dat de vraag zo makkelijk is. God schiep de mens naar zijn beeld. Wat is er nog over van dat beeld bij de gevallen oude mens? Dat vind ik een mooie vraag. En dat is ook een belangrijke vraag. Ontzettend veel mensen hebben geworsteld met de uitspraak in de catechismus dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Waarom zaten ze daarmee? Omdat ze soms zulke verschrikkelijk sympathieke ongelovigen tegenkwamen. Iedereen van ons kent wel ongelovige mensen die heel wat sympathieker zijn dan menige gelovige mens die ze ook kennen. Sommige van die ongelovige mensen zijn ook zeer veel vervuld van naastenliefde. Ze zijn heel aardig, hartelijk, hulpgevend, hulpvaardig. Ze komen op voor hun medemensen. Ze zijn ons soms tot voorbeeld. En dan zit je met dat in de maag. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Soms als je jezelf een beetje kent, heb je veel meer de indruk dat dat op onszelf slaat, terwijl we toch christenen zijn, dan op bepaalde ongelovige mensen. Hoe kan dat nu? Die uitspraak in de catechismus is volkomen waar. Maar het betekent niet dat alle ongelovigen een soort criminelen zijn. Sommige mensen die ook slordig met het evangelie omgaan, geven die indruk wel eens aan mensen. Alsof elke ongelovige een soort crimineel is. Nee, crimineel ben je als je de strafwet van Nederland overtreedt. Dan ben je een crimineel. Zonde is niet dat al die mensen alleen maar slechte dingen doen, criminele dingen doen. Zonde zit veel dieper. De zonde zit hem daarin dat zij het grote doel van hun leven missen. Dat is wat zonde eigenlijk is in zijn oorspronkelijke betekenis, het doel missen. Het grote doel van het leven is dat Christus in het leven van een mens gestalte krijgt. Daarvoor moet zo'n mens zich eerst bekeren en wederom geboren worden. En dan kan God daaraan beginnen aan dat werk en daar heb je de hele rest van je leven voor nodig om dat doel te bereiken. En als dat doel gemist wordt, dan is dat zonde. Als je nou een ongelovig of een gelovig mens bent, dan is dat zonde. Dan houdt God aan het einde het portret van zijn zoon voor je ogen en dan zegt hij, kijk, dit had ik van je willen maken. Maar dat zegt hij ook tot gelovige mensen die hun hele leven babytjes zijn gebleven. En hij zegt het ook tot ongelovige mensen. Al die mooie goede dingen die ze gedaan hebben in hun leven. En waarin de glans van de eerste mens nog steeds zichtbaar is. Ik zeg daar niet de oude mens. Dat spreekt alleen maar van zonde. Maar de eerste mens. Waar de glans van de eerste mens nog zichtbaar is. Die hebben geen eeuwigheidswaarde. Als een mens goed is en hulpvaardig tegenover zijn medemens, dan zal God hem in zijn regering op aarde zo iemand daarvoor zegenen. Wie goed doet, goed ontmoet. Wat iemand zaait, dat zal hij ook maaien. Maar ze hebben geen eeuwigheidswaarde. Want het gebeurde nooit bij zo'n mens uit gehoorzaamheid aan God, uit liefde jegens God. Onze goede daden, zelfs onze gerechtigheden, zegt het boek Jesaja, zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat betekent onze goede daden, als ze niet voortkomen uit een gezindheid om God daarin lief te hebben en te eren, dan hebben ze geen betekenis in zichzelf. Dan kunnen ze anderen misschien zand in de ogen strooien, dat we zo goed en aardig zijn, maar het heeft geen betekenis voor God. Dat zijn gerechtigheden die alleen maar dode werken zijn, om een Nieuw Testamentische uitdrukking te citeren. Ze hebben geen eeuwigheidswaarde. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En daarom is uiteindelijk dat wat die ongelovigen doen en zijn, voor God ongeschikt en onbruikbaar. Daarom blijft het toch staan, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar dat verandert niets aan het feit dat zelfs in zulke ongelovige mensen nog iets van de glans van de eerste mens zichtbaar blijft. Klein voorbeeldje uit Markus 10. De Heer Jezus ziet die rijke jongeling aan. En dan staat er in Markus, staat niet in Lucas en Matthäus, alleen daar. Jezus zag hem aan en had hem lief. Waarom had hij hem lief? Het is de enige keer, meen ik, dat van een ongelovige staat dat de Heer Jezus hem lief had. Waarom had hij hem lief? Ik kan me moeilijk anders voorstellen dat er een betere verklaring is. Ik heb daar vaak over nagedacht. Ik denk dat de Heer Jezus in deze jonge man de aantrekkelijkheid zag van een mens die oprecht is. Die echt eerlijk zoekt. Die eerlijk is. Die er ook eerlijk voor uitkomt, wat hier van mij gevraagd wordt, is te groot, is te veel, dat kan ik niet opbrengen. Die jonge man ging bedroefd weg. En de Heer Jezus was minstens zo bedroefd. Want dit was een eerlijk, dit was een prachtig, gaaf, jong mens. Een zuiver mens, een eerlijk mens. Maar het evangelie was te groot voor hem. Daar kun je niet van afmaken. Ja, dat is maar een zondig mens. En natuurlijk is hij dat. Maar daar mag je wel laten staan. De eerlijkheid van een eerlijk mens. De oprechtheid van een oprecht mens. Ook al heeft die eerlijkheid en die oprechtheid die rijke jongeling geen stap dichter bij de hemel gebracht. Maar die dingen moet je wel onderscheiden. En ik denk dat in die genuanceerde wijze je ook alleen maar kunt praten over onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe zit het met liegen in oorlogstijd naar de vijand toe? Ja, hoe zit het daarmee? Soms komen wij, de ethiek onderricht ons daarin, soms komen wij met conflicterende geboden in aanraking. Dat wil zeggen, dan is het ons onmogelijk om twee geboden tegelijkertijd te houden. Wie mensen in zijn huis verstopt, Joden of onderduikers, die neemt bij voorbaat het risico dat hij daarvoor zal moeten liegen. Als je daartoe niet bereid bent, moet je het niet doen. Moet je niet doen. Als iemand bij je komt en zegt, heb je Joden in je huis verstopt? Dan zeg je, ja, ik zal me eerlijk toegeven. Nee, dat kan niet. Dan ben jij medeschuldig aan hun dood. Dan zul je moeten kiezen tussen het lieggebod en het gij zult niet doden gebod. Dat moet je van tevoren overwegen. Mensen beginnen vaak aan iets zonder dat ze over nagedacht hebben wat de consequenties zijn. Ik herinner me wel van een oude broeder die vertelde dat hij gebeden had dat hij ze nooit over zou hoeven te liegen. En hij zei, de Heer heeft me daarvoor bewaard, ik heb nooit hoeven te liegen. Maar ik zou dat niet als regel willen nemen. Ik weet ook van andere mensen die de glashard voor gelogen hebben. Er waren ook mensen die heel slim waren en die zeiden, nou, ik wil niet liegen. En die in de situatie kwamen dat een Duitser aan hen vroeg, heb je Joden verstopt in je huis? Oh ja, tot de nok vol barst van de Joden mijn huis. Luister mensen, dat is ook een vorm van liegen. Sorry. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Dat is nou echt een kruideniersmentaliteit, zeggen over liegen. Dat is, met alle respect voor de kruideniers in de zaal, maar dat is geen oplossing natuurlijk. Er zijn dingen waar je moet, er zijn situaties waar je moet kiezen tussen twee geboden. Omdat op dat moment twee geboden met elkaar in conflict komen. Je kunt niet beide geboden handhaven. En dan zal vanuit de norm van de liefde soms het ene gebod moeten wijken voor het andere gebod. En als je niet bereid bent daarover te liegen of onwaarheid te spreken of hoe je het zeggen wilt. Mag ik nog één klein voorbeeldje noemen? Op tijd staat nog. Ik kom pas in oktober weer terug. Wat zeg je, nog één minuut? Nou, probeer me weg te krijgen hier, vriend. Het is mijn laatste avond hier dit seizoen. Klein voorbeeldje. Er is iemand die vreselijk zorgen maakt over zijn hart. Je hebt van die mensen die de hele dag over zitten te tobben. Oh, steeds voordat er wat met mijn hart is. Weet u, dat is de beste garantie om hartproblemen te krijgen. Dat is triest, maar mensen die zich zo verschrikkelijk zorgen maken, krijgen vermoedelijk een hartprobleem. Dan gaat hij naar de dokter toe. En de dokter die onderzoekt hem en die merkt, die persoon heeft inderdaad een hartprobleem. En hij weet ook, ik mag niet liegen. Nou komt de persoon weer bij me. Ik stel die vraag elk jaar aan de student. Ik zeg, jij bent nou die dokter. Nou komt die persoon bij je, bibberende knietjes, want dan krijgt hij de uitslag. Hij is zo verschrikkelijk bezorgd over zijn hart en inderdaad, hij heeft een hartprobleem. Wat moet de dokter zeggen? Nou, in oktober vraag ik het antwoord. Nee, ik heb een oplossing. Wat vindt u ervan? Nou, u krijgt geen gelegenheid en ik heb nog maar een halve minuut om daarop te antwoorden. De dokter moet zeggen, meneer, u hebt niets om u zorgen over te maken. Denk er maar eens over na. Ik ben blij dat ik geen dokter ben. Waar haal ik de liefde? Dit is een moeilijke vraag, een ernstige vraag. Ik heb nog 20 seconden. Waar haal ik die liefde vandaan als ik jaren geprobeerd heb alles te geven, maar zelf vrijwel niets terug ontvang? Ik weet, Jezus heeft mij eerst lief gehad, maar toch ben ik soms volledig leeg. Beste vraagsteller, ook deze vraag behoort tot de vragen die in het openbaar nauwelijks of niet te beantwoorden zijn. Als ik zo'n vraag lees, heb ik eerst 10 vragen aan u. Dat wil niet zeggen dat ik u niet serieus neem, ik neem u zeer serieus. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal vragen. Wat is er dan gebeurd? Wat is uw situatie precies? Hoe is het denkbaar dat u jaren geprobeerd hebt liefde te geven en daar vrijwel niet voor terug ontvangt? Wat is daar dan met u aan de hand? Hoe kan zoiets denkbaar zijn? En pas dan kunnen we ook aan een oplossing gaan werken. Nu kan ik alleen maar mijn deernis met u uitspreken dat u zo uw situatie beleeft. Maar wat de oorzaken daarvan zijn, is absoluut nodig om te weten voordat we kunnen gaan vertellen wat u eraan zou kunnen doen. Dan zullen we eerst samen in een lang gesprek, en daar is geen gelegenheid voor, dan zouden we eerst in een lang gesprek erachter moeten komen, hoe is het zo ver gekomen? Je kunt niet voor zo'n situatie een oplossing geven als je niet eerst weet, hoe bent u in zo'n situatie verzeild geraakt? En dan pas zouden we kunnen zeggen, als we enig zicht daarop hebben, dan zijn er misschien oplossingen die zich aandienen. Maar dat kan ik helaas nu niet doen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik kan alleen maar zeggen, als een mens in zo'n situatie is, zelfs al zou die voor een groot deel, ik weet niet of dat zo is, maar het zou kunnen, daar moeten we rekening mee houden. Zelfs al zou iemand moeten zeggen, ik ben daar voor een groot deel zelf schuldig aan. Dan nog kun je je deernis uitspreken als mens zijn situatie zo beleeft. Veel liefde geïnvesteerd, weinig terugontvangen. En dan kun je je heel goed voorstellen dat iemand zegt, ik ben dan soms toch volledig leeg. Ik kan u alleen maar dringend aanraden, als u dat al niet lang gedaan hebt, dat kan best zijn, om hierover met een zielzorger van gedachten te wisselen, daarover te spreken. En met zo iemand grondig te bespreken wat er met u aan de hand is. En dan samen met zo'n zielzorger eventueel naar een oplossing te zoeken. Ik ben er doorheen.